Johannes 18. Na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was die hij met zijn discipelen binnenging. En ook Judas, zijn verrader, wist die plaats, omdat Jezus daar dikwijls was samengekomen met zijn discipelen. Judas dan kwam daar, die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen, en dienaars van de overpriesters en de fariseeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren en zei tot hen: wie zoekt gij? Ze antwoordden hem: Jezus, de Nazoreër. Hij zei tot hen: ik ben. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen hij dan tot hen zei: ik ben, deinsden zij terug en vielen ter aarde. Wederom dan stelde hij hun de vraag: wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus, de Nazoreër. Jezus antwoordde: ik zei u dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld werd dat hij gesproken had: wie gij mij gegeven hebt uit hen, heb ik niemand laten verloren gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het, en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. De naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus: steek het zwaard in de schede. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? De afdeling soldaten dan en de oversten en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen, boeiden hem, brachten hem eerst voor Annas, want hij was de schoonvader van Caiaphas, die dat jaar hoge priester was. En Caiaphas was het die de Joden de raad gegeven had: het is nuttig dat één mens sterft ten behoeve van het volk. Dan vers 18. De slaven en de dienaars stonden zich te warmen bij een kolenvuur dat ze aangelegd hadden, want het was koud. En ook Petrus stond zich bij hen te warmen. De hoge priester dan vroeg Jezus naar zijn discipelen en naar zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrijuit tot de wereld gesproken. Ik heb voortdurend in de synagoge geleerd en in de tempel waar al de Joden bijeenkomen. En in het verborgen heb ik niets gesproken. Waarom vraagt gij mij? Vraag hun die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En toen hij dit zei, gaf een van de dienaars die erbij stond Jezus een slag in het gelaat. En zei: antwoord gij zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem: indien ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was. Maar indien het goed was, waarom slaat gij mij? Annas dan zond hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. En Simon Petrus stond zich te warmen. Vers 28. Ze brachten Jezus dan van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en het was vroeg in de morgen. Doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen om zich niet te verontreinigen, maar het Paasga te kunnen eten. Vers 33. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde: zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over mij gesproken? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem: zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, omdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zei tot hem: wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zei tot hen: ik vind geen schuld in hem. Maar bij u bestaat het gebruik dat ik u op het Paasga iemand loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: hem niet, maar Barabbas. En Barabbas was een rover. Een heel spannend hoofdstuk. Niet alleen spannend om te weten hoe het afloopt, want dat weet u waarschijnlijk. Maar spannend, omdat hier dingen staan die met onze Heer Jezus verbonden zijn. En die dingen met de Heer Jezus verbonden willen we graag met elkaar delen. Daar gaat het mee om. De Heer Jezus zegt in Lucas 22, waar hij in diezelfde hof is, toen zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen en hij dodelijk beangst was: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Daar spreekt de Heer Jezus over een beker die hij eigenlijk voorbij zou willen zien gaan. Hier in Johannes 18 zegt de Heer Jezus, als Petrus hem wil verdedigen en het oor afslaat van een van de dienaren van de hoge priester: de beker die de Vader mij te drinken geeft, zou ik die niet drinken? Het is niet hetzelfde moment. En het is ook niet dezelfde aanleiding. Maar hij spreekt in beide gevallen over een beker die te drinken is, die gedronken moet worden. En voordat ik verder ga met hoofdstuk 18, wil ik jullie graag een stukje voorlezen uit Jeremia 25. Jeremia 25. Vers 15, Jeremia 25, vers 15. Want aldus heeft de Heere, de God van Israël, tot mij gezegd: neem deze beker met de wijn der gramschap uit mijn hand en geef die te drinken aan alle volken tot welke ik u zend, dat zij drinken en waggelen en dol worden ten gevolge van het zwaard dat ik onder hen zend. En ik heb de beker uit de hand des Heren genomen en die aan alle volken tot welke de Heren mij zond te drinken gegeven. Aan Jeruzalem en de steden van Juda. 19 aan de koning van Egypte. 20 aan de ganse gemengde bevolking en aan alle koningen van het land Us. Aan alle koningen van het land van de Filistijnen. Aan Ascalon, dus aan de mensen van de Gazastrook. Gaza, Ekron en het overschot van Asdod, aan Edom, Moab en Ammonieten, dus wat nu Jordanië is, aan alle koningen van Tyrus, alle koningen van Sidon, dus Noord-Israël, aan alle koningen van het kustgebied aan de overzijde van de Jordaan, enzovoort. Een beker van gramschap, een beker van toorn te drinken gegeven. Want al die koningen, al die landen, al die mensen hadden de Heere niet gediend. Hadden het volk van God verdrukt, hadden het volk van God slecht behandeld. En daarom gaat de Heere ingrijpen. En hij zegt, jullie krijgen de beker van gramschap te drinken. Dat hoeft ons eigenlijk niet zo vreemd over te komen, want we hebben misschien allemaal het Nieuwe Testament gelezen in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, waar sprake is van de beker van de gramschap van God. Hoe zou jij het eraf brengen als je nu oog in oog met God zou staan? Als God nu vandaag een profeet naar jou toe zou sturen, Jeremia 25... met een boodschap uit zijn eigen troon. Zou de Heere dan zeggen: de beker van gramschap, de beker van toorn, de beker van het oordeel, die geef ik je te drinken? Ik wil niet zwaarmoedig zijn, dat ben ik ook niet van aard, van natuur. En dat wil ik vanavond ook niet zijn, want er zijn zoveel mooie dingen in Johannes 18 te vinden. Maar één ding moet heel duidelijk zijn. Als jij niet gelooft in de Heer Jezus, dan krijg je die beker van Gods toorn, de beker van Gods gramschap te drinken. Dat bedoelde Paulus toen hij zei: wij daar wetende de schrik des Heren overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Het heeft geen zin om te aaien, om te kietelen en om te zeggen dat het allemaal leuk is en dat jullie allemaal lieve lieden zijn, aardige mensen zijn. Het heeft geen zin. Als je niet gelooft in de Heer Jezus, dan zal de beker van Gods toorn, de beker van gramschap aan jou te drinken gegeven worden. Er is maar één uitzondering mogelijk. En dat is geloven in de Heer Jezus, die voor jou die beker heeft gedronken. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is diezelfde drinkbeker. De beker van Gods toorn, van Gods gramschap. En de Heer Jezus zag die beker op zich afkomen, voelde dat ook. En heeft emotioneel daar ook de pijn van gevoeld. Ik ga u niet verklaren hoe het medisch kan dat zweet grote bloeddroppels worden. Maar dat kan wel. Gewoon van stress. De Heer Jezus heeft alle pijn die jij en ik hadden moeten dragen op zich voelen afkomen. En hij heeft daarvoor willen boeten. Hij heeft die beker geledigd. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in Johannes 18, ons hoofdstuk van vanavond, zegt de Heer Jezus: de beker die de Vader mij te drinken geeft, zou ik die niet drinken? Petrus, je kunt mij wel verdedigen. Je kunt voor mij in de bres springen, maar het is maar zo miniem. En het is bovendien heel beperkt. En diezelfde Petrus verloochent hem een uur later. Mijn vraag, heeft de Heer Jezus de beker die jij had moeten drinken voor jou gedronken? Dat is echt de cruciale vraag. Daar moeten we niet omheen, daar moeten we ook niet onderdoor of overheen, daar moeten we ook niet even met woorden verbloemen. Dat moet je heel concreet naar je toe laten komen. Dank u, Heer Jezus. Ik was nergens als de Heer Jezus die beker niet had gedronken. Ik zou ook nooit in de hemel komen als de Heer Jezus die beker niet had gedronken. Maar alleen door het geloof in hem is voor mij het oordeel weg en is de straf voor altijd weg. En God ziet mij nu als nieuw, rein, schoon, zonder vlek of rimpel, in Christus aan. Een lied uit een misschien wat onbekende zangbundel zegt dat wij nu gezien worden in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Dat is een prachtuitdrukking. In Christus. Nieuw. Volslagen nieuw. Een nieuwe schepping. Ik hoop dat je hier zit als een gelovige die nu zegt: Heer Jezus, dat deed u voor mij. Dat weet ik zeker. En dat is daar zeker in Gethsemane zichtbaar geworden. Daar was u, daar ging u, nadat die prachtige tijd samen met de discipelen voorbij was in die bovenzaal, daar ging u naartoe. En u kwam daar dikwijls, Heer Jezus, u was daar. En of dat nu een soort spelonk geweest is, ik vermoed van wel, we zijn er wel geweest dat er een, ja, je kunt een spelonk naar binnen gaan en dan kun je zeggen, daar heeft de Heer waarschijnlijk vele, vele nachten kunnen doorbrengen. Anderen zeggen dat het in de open lucht geweest zou zijn, kan ook. Laat maar. Hoe dan ook, het is in die tuin geweest. In die tuin ligt precies op de Olijfberg, merkwaardig genoeg. Oostelijk van Jeruzalem. Daar is een olijvenhof. En daar, de tuin met de naam Gethsemane, was de plek waar de Heer Jezus heel vaak kwam. Judas kende die plek. Was daar ook vaak met hem geweest. Kon dus ook makkelijk die plek vinden als gids voor anderen. De Heer Jezus was daar. De hoofdstukken 13 tot en met 17 vormen een geheel. We noemen dat wel eens de afscheidswoorden van de Heer Jezus. Bovenzaalonderwijs of onderwijs op het hoogste niveau. En ik heb iedere keer geprobeerd om de profetische lijn van het Johannesevangelie aan te reiken. En ik heb gezegd, die hoofdstukken 13 tot en met 17 vormen als het ware een soort tussenstuk voor mensen die omhoog gevoerd zijn. Dat was misschien best moeilijk. Want dan ga je dus een bepaalde groep gelovigen eruit lichten, omhoog tillen, een ander niveau geven. En die maken dingen mee die anderen niet meemaken. Maar dat was verborgen voor iedereen in Jeruzalem. Alleen voor die mensen die bij hem waren. Daar gaan we dinsdagavond over door. Dat gezelschap heb ik ook de vorige keer heel speciaal benoemd. Nu gaat de profetie verder. De Heer Jezus gaat die tuin binnen. Gethsemane, olijfberg. De Heer Jezus heeft zich van de discipelen een stukje verwijderd en hij heeft gevraagd om te bidden voor hem. En ze zeiden natuurlijk, ja, dat doen we. Toen Jozef vroeg, denk aan mij, aan de schenker, toen zei hij, ja hoor, dat doe ik wel. En is nog niet in zijn werk begonnen of hij is falikant vergeten wat hij ooit had beloofd. We zijn van die makkelijke toezeggers. En soms roepen we zelfs, ja, we bidden voor je hoor. Nou, bijna goedenavond, zo ongeveer. En 's morgens moet hij niet tegen mij zeggen, je hebt helemaal niet gebeden voor die en die. Nu heb ik nog een stukje geweten, en ik bedoel mijn vrouw, die dan zegt van, je hebt het wel toegezegd, maar je doet het niet. Maar zo makkelijk zijn wij. En als de Heer zegt, bidden jullie voor me? Ja hoor. Zeker doen we. Helemaal niet. Ze vallen in slaap. En de Heer Jezus verwijt daar dat ze niet eens in staat zijn om 1 uur met hem te waken. En ik heb al vaker geroepen, dat was een soort test van een mevrouw die mij dat vertelde. Zij dacht dat ze het beter zou doen. Ze had de kookwekker gezet en ze had een uur ingevuld, weet je, 60 minuten. En toen bidden. En ze werd wakker van de kookwekker. Met andere woorden, ze was ook in slaap gevallen. Je roept wel, ja, dat overkomt mij niet. Ik blijf een uur wakker. Kennelijk is dat niet zo makkelijk. De Heer Jezus heeft daar geleden. En het contrast tussen Lucas en zijn omschrijving en Johannes en zijn omschrijving, die zijn enorm. Dat is al vaker aan de orde geweest, maar ik wil het echt nu meenemen, ook nog een keer. In Lucas vindt u de mens Christus Jezus. Misschien moet ik iets anders beginnen. In het Oude Testament is er sprake van 4 keer een spruit. Met een hoofdletter. De spruit die mens is. Een spruit die koning is. Een spruit die knecht is. En een spruit die Jahweh zelf is. De spruit die koning is, dat is het Matthäus evangelie, Jeremia 23. De spruit die knecht is, Zacharia 3, is het Marcus evangelie. Een spruit die mens is, Zacharia 6, dat is het Lucas evangelie. En een spruit die Jahweh zelf is, het Johannes evangelie. Daarom hebben we 4 evangeliën. De spruit die mens is. Heeft de Heer Jezus als mens ook dan ook gevoeld wat mensen kunnen voelen aan pijn, aan moeite, aan spanning? Hij heeft het gevoeld. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Hij heeft het gevoeld. De Heer Jezus heeft geleden. Hij heeft de pijn gevoeld. De eenzaamheid gevoeld. En gevoeld dat er niemand was die hielp. En dat hij dat echt alleen moest doen. Dat hij ook van zijn vertrouwen geen enkele support kon verwachten. Hij is gegaan. Alleen. Zoals van de hoge priester in het Oude Testament stond van de grote verzoendag. Dat hij op die dag naar binnen zou gaan. En er mocht niemand zijn in de tabernakel als de hoge priester naar binnen ging. Er was ook niemand. Dat mocht ook niet. Alleen. De Heer Jezus. De mens Christus Jezus. Lucas. Zweet. Bloeddroppels. Angst. Dodelijke benauwdheid. Bid je voor me? Kun je niet een uur met mij bidden? Kun je niet voor mij bidden? Kun je niet met mij waken? Ondanks alle toezeggingen heeft niemand het gered. Johannes Evangelie. Heel anders. De spruit die Yahweh is. De Heere zelf. Bij God. Was God. Word is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. Niet geboren. Staat niet in Johannes. We hadden dat al. Maar nu komt het terug. De Heer Jezus in de hof. En er komt een horde aan. U vindt hier niets over dodelijke angst. U vindt hier niets over zijn zweetwet als grote bloeddroppels die op de aarde vielen. U vindt hier van die angst, die vreselijke pijn vooraf, niets. Maar wat vindt u wel? Dat hij hier staat in die tuin. Ik zal het nu anders zeggen. Dat hij hier staat op de Olijfberg. En dat tegenover hem een aantal mensen staat. Judas, die heeft de Romeinse soldaten meegekregen en godsdienstige dienaren. En die confrontatie daar op de Olijfberg is en aangrijpend en op hetzelfde moment heel erg profetisch. Toen stond de Heer Jezus daar. En hij vroeg, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazoreër, de spruit, de uitgesproten, degene die uitgespruit, moeilijk woord, die uitgesproten was. De Heer Jezus vroeg dat, wie zoekt u? En ze geven antwoord, en de Heer Jezus zegt, ik ben. Ik heb bewust dat woordje het weggelaten toen ik het voorlas. Want dat staat er ook niet in de grondtekst. Ik ben. Hij noemt zijn naam. Ik ben. Alles deinst terug. Alles ligt op de grond. Achterovergevallen. Als u nou toch een voorbeeld vindt van beeld van achterovervallen. Hier heb u erin. Als hij zijn naam noemt, deinst alles terug. En ligt alles op de grond, kan niemand een vin verroeren. Is dit uitputting? Is dit dodelijke angst? Is dit zijn zweetwet gelijk grote droppers bloed? Nee, dit is almacht, dit is glorie, dit is majesteit, dit is heerlijkheid, dit is verhevenheid van de Heer Jezus. Het is dezelfde Heer Jezus. Het is dezelfde locatie, het is hetzelfde uur, het is hetzelfde, maar heel anders. Ziet u hoe verschillend de beide evangelisten hierover schrijven? De een heeft het over die mens die lijdt, die voelt, die proeft en die daar bijna onderdoor gaat. En aan de andere kant de Heere zelf, Yahweh zelf, die in glorie en in heerlijkheid zich daar openbaart, zijn naam noemt, alles deinst terug. Het is hetzelfde, maar heel anders. Dat staat niet haaks op elkaar, dit staat in het verlengde van elkaar. De profetische lijn is heel erg belangrijk. Ik geloof het volgende. Straks zal daar dezelfde aanduiding zijn. Er zal een profeet zijn, een valse messias zijn, een antichrist zijn, de valse Judas. Hij komt, en hij komt nu al naar voren. Hij manifesteert zich nu al. Voor commercie is van alles te doen. Als de Heer Jezus uit de tempel uitbandt, allen die daar verkopen en kopen, alle geldwisselaars gooit hij er als het ware uit, de tafels gooit hij om. Hij wil niet dat er iets ingewisseld wordt, want bij inwisselen is altijd iemand de klos. Het prachtige van de Heer Jezus kan niet ingewisseld worden, kan niet omgeruild worden voor wat anders. Er is geen alternatief voor, niks. Alleen het zuivere van de Heer Jezus, het echte, dat is daar. Geen wisselaars, geen gesjoemel, geen commercie, niets van dat alles. Geen wereldeconomie. Babel, u vindt dat in het boek Openbaring, is verbonden met wereldeconomie, met schepen, met spullen, met ruilen, met koophandel, met cultuur. Overal mee, ze hebben alles verruild. Ze hebben van alles een wisseltruc gemaakt. Dat is wat mensen doen. Maar de Heer Jezus wil dat niet. Straks komt er iemand die zich openbaren zal als de Christus. Maar hij is het niet, hij is de antichrist. Hij zegt dat hij heel dichtbij is, dat hij zelfs wonderen doet. Waarschijnlijk doet hij dat ook. Je mag ook rustig aannemen dat Judas wonderen heeft gedaan. Toen de discipelen werden uitgezonden, toen komen ze terug met een verhaal van, we hebben wonderen gedaan, in uw naam hebben we demonen uitgeworpen en genezingen gedaan, we hebben van alles gedaan. Wonderen, wonderen, ook Judas heeft het gedaan. Maar Judas heeft zich laten ompraten, is in de commerciële hoek terechtgekomen, in de wisselaarshoek terechtgekomen, in de verkoophoek terechtgekomen. Maar straks komt er zo iemand. Vele antichristen zijn nu al uitgegaan, maar de antichrist komt nog. Maar als hij komt, dan komt hij met gigantische goocheltrucs. En we zullen verbaasd staan over de wonderen, over de tekenen en over van alles wat er over ons heen gestort wordt. Soms heb je het gevoel, het lijkt alsof dat al begint. Het is niet meer zo helder. Het is vaag aan het worden. En we weten niet meer waar precies het goede geluid, het zuivere van de Heer Jezus nog te horen is. Judas, hij komt eraan. Toen. Straks de antichrist. En de antichrist heeft op sleeptouw in de toekomst de Romeinse overheersers. Ja, toen waren dat mensen van Pilatus en zo. Maar in de toekomst is dat het Europese Rijk nu al zichtbaar, nu al aan blokvorming doende. Dat Europese Rijk dat zich echt op alle mogelijke manieren gaat bemoeien met het Midden-Oosten. De oplossing zullen ze gaan aandragen. En ze worden daar even als helden binnengehaald, maar daarna zijn ze ook niet meer weg te krijgen. Zo ging het ook toen de Romeinen daar voor het eerst kwamen. Ze hebben ze gevraagd om te komen en ze zijn gelijk gebleven. Ziet u dat spanningsveld van Openbaring 13, Openbaring 17? Ziet u dat beeld van Daniël 2 met voeten van ijzer en leem? Ziet u niet dat dat aan het komen is? Ziet u niet dat er 10 koningen bijkomen, die 10 koningen die in psalmen allemaal genoemd worden, allemaal islamitische staten rondom Israël, allemaal stuk voor stuk, en ze gaan meedoen, ze gaan 1 uur met dat enorme gevaarte in zee, en ze willen ook macht, ze willen ook invloed, en ze zullen daar eens eventjes huishouden, ze gaan op een verschrikkelijke manier tekeer. Zal ik ze benoemen? Toen Pilatus de Romeinen vertegenwoordigde Herodes, de Edomiet, die 10 koningen. Maar die wordt bij die 10 koningen genoemd, die hoort daarbij, bij dat hele spul. Alles komt bij elkaar hier. Alles gaat samenballen. Samen tegen die ene. Je hebt dus een valse profeet die politiek meekrijgt. En een politiek niet alleen vanuit Europa, maar ook nog van omliggende landen. En vervolgens zijn daar dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden bij. Dat is het religieuze stelsel, het religieuze leven, godsdienstige spul. Ja, dat wordt zo. Dat wordt een heel gedoe. Want aan het politieke leven kleeft een enorm stuk etiket van godsdienst. Er komt een hele godsdienstige beleving en gedoe, en een godsdienstig gedoe op de heilige berg, op de berg Moria. Op de heilige plaats zal een offerplaats zijn, daar zal ook een afgodsbeeld staan, en ze moeten knielen voor dat beeld, ze moeten knielen, en als ze niet knielen, dan kun je niet meer kopen, kun je niet meer verkopen. Dat is allemaal die tijd. En al die dingen die spannen samen en die gaan naar de olijfberg. Want de duivel die wil, als de grote souffleur, vertellen dat je moet voorkomen dat hij daar komt. En als hij komt, gelijk arresteren. Gelijk meenemen en afvoeren. De duivel gelooft de Bijbel. Hij weet heel precies dat als de Heer Jezus komt, dat hij daar komt. Niet op een andere plek. De Heer Jezus komt. Uit de hemel. Waar komt hij? Voor mij is het zo helder, zo zonneklaar, dat hij op dezelfde vierkante meter terechtkomt dan waar hij toen stond om te zeggen, ik ben. Of ik dat kan bewijzen? Nee. Maar bij God is zoveel orde, zoveel harmonie, dat ik met hele duidelijke zekerheid stel, daar zal de Heer Jezus dan staan. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, en hij zal zichzelf openbaren. Ik ben! Hij verschijnt in glorie en in heerlijkheid. De Jahwe van het Oude Testament heeft een naam gekregen, Jezus, Heere der Heren, Koning der Koningen. Alles deinst terug, alles valt achterover, niemand blijft overeind. Elke knie zal buigen, elke tong zal belijden dat hij de Heere is. Dat gaat dan gebeuren. Waar? Op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Daar zal de Heer Jezus verschijnen. De aarde zal stralen. De gloriewagen van het boek Ezechiël zal dan zichtbaar zijn. Voor Israël zegen. Voor de volkeren oordeel. Alleen voor die waar de beker der gramschap voor gedronken is, is er zegen. Maar als dat niet het geval is, dat die beker worden gegeven aan al die volkeren. Ik heb ze met u gelezen uit Jeremia 25, uit de Gaza-strook, uit Jordanië, uit het noorden, uit het zuiden, rondom. Ze zullen allemaal die beker drinken. De beker van Gods toorn, de beker van Gods oordeel. Stel dat u nu naar de Olijfberg zou kunnen. Stel dat we daar een kleine Bijbelstudie zouden hebben. Dat is een heel mooi plekje waar je stil kunt zitten. Kost maar €25 om de portier om te kopen. Dan zit je daar. Ik denk dat je met mij gaat zeggen, ik kniel neer en ik aanbid u, Heer. Ik wil me buigen voor u, Heer Jezus. Wat daar is gebeurd, is met geen pen te beschrijven. Wat daar zal gebeuren, is ook met geen pen te beschrijven. En wie daar destijds was, is de Heere der Heren. En wie er straks zijn zal, is diezelfde Heere der Heren. Ziet u hoe hier een profetisch vergezicht wordt gegeven voor jou en voor mij, om ons nu tot aanbidding te brengen, om ons nu door de knieën te laten gaan en om ons nu te laten zijn, Heer Jezus. Dank u dat u voor mij die beker wilde drinken. Ik kan me ook niet voorstellen hoe ik het anders had moeten vertellen. Ik ben zo blij dat er twee beelden zijn, twee taferelen zijn. Het Lucasbeeld, als ik dat zo zeggen mag, en het Johannesbeeld. Het is dezelfde Heer, het is hetzelfde moment, het is dezelfde tuin, het is allemaal hetzelfde. Maar twee facetten. Ik heb vaker gezegd dat in die kerk die daar nu is, een soort kathedraal gebouwd door Baluzzi, een Italiaanse architect, die beide beelden ook zichtbaar zijn aan de binnenkant. Alleen niemand heeft altijd heeft tijd. Je mag er ook geen woord zeggen, want stel je voor dat je daar over de Heer Jezus begint. Sorry hoor dat ik het wat katterig zeg, maar dat is het wel vaak. Maar daar vind je die beide kanten van dit bijzondere gebeuren. De Heer Jezus. Mijn heiland. Je zou hem wel op de schouders willen nemen. Ik zou hem met Petrus willen zeggen. Nou zullen allemaal. Alle mensen wegrennen. Ik blijf. Maar ik durf niet zo goed. En ik heb Petrus ook leren kennen. Als een stuk van mezelf. En niet altijd. Maar zo nu en dan toch. Als je je mond houdt is het eigenlijk hetzelfde. Ik wil niet zeggen dat ik altijd roep. Ik ken hem niet. Ik denk niet dat ik dat ooit gezegd heb. Tenminste ik kan me dat niet herinneren. Dat ik dat zelf zo expliciet zei. Maar hem negeren of jezelf een beetje verdekt opstellen, dat kan ik me wel goed herinneren. Ik schaam me daarvoor. Ik heb volgende week zondagavond een dienst in Siddeburen. Ik hoop dat u er voor gaat bidden. Ik ben in Siddeburen naar school geweest. Ik heb in Siddeburen een muziekvereniging meegemaakt. De kinderkoor, vriendjes, weet ik veel wat allemaal. En ik heb het niet zo goed gedaan vroeger. En nu hebben ze mij tot mijn stomme verbazing gevraagd om in een tent, een grote feesttent waar 1200 mensen in kunnen geloof ik, De hele week hebben ze daar feest. En zonder haven mag de kerk dan die tent gebruiken. Want ja, nou ja, het is toch geen feest meer. In die tent wordt maandag pas afgebroken. Zo ongeveer gaat dat dan. Hè? En de kerk mag dan een spreker uitnodigen om iets te doen. Nou, dat doen ze al jaren. En deze keer ben ik uitgenodigd. Ik was er zo blij mee. Ik wil ze vertellen wat ik allemaal niet goed gedaan heb. Ik wil het belijden. Ik wil zeggen dat ik de Heer Jezus toch al had moeten kennen en had moeten eren, had moeten dienen, maar ik heb het niet gedaan. En ik wil ook graag vertellen dat het veranderd is in mijn leven, dat het anders geworden is, dat ik hem heb leren kennen, dat ik nu kan zeggen dat mijn toren weg is, dat mijn beker leeggedronken is, niet door mijzelf, maar door hem, die zei: Vader, alleen als ik hem toch moet drinken, uw wil geschieden. De Heer Jezus eren. Kijkt u naar Gethsemane en u wordt inderdaad aangeraakt. Dat hoop ik ook, dat bid ik ook, dat u aangeraakt wordt. En dat, niet dat u zegt, het is zo slecht met mij. Nou, het was slecht met je. Het was helemaal niet goed met je. Het was misschien veel beroerder dan je dacht. Maar de Heer Jezus heeft dat allemaal voor God willen belijden, alsof het zijn schuld, alsof het zijn zonde waren. En nu is alles weggedaan. Alles. Je bent brandschoon in de Heer Jezus. Het is helemaal weg. Hij heeft de beker helemaal leeg gedronken. En toen hij zei het is volbracht, toen was het echt over. Dus je bent in die zin gewoon te feliciteren. Maar besef dat het niet goed met je zat, mag ook betekenen dat het nu super is door het geloof in hem. En als je je dan realiseert dat niemand minder dan hij daar, dus hij die kon zeggen, ik ben, en alles deinst achterover, dat hij voor jou die prut ging oplossen en die zonde ging belijden, alsof het zijn schuld en zijn zonde waren, dat hij dat deed, dat maakt alles anders. Heer Jezus, u bent geweldig. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u eren. Ik wil u aanbidden. De Heer Jezus geeft die mensen die achterover vielen gelegenheid om weer overeind te krabbelen. Dat is ook gebeurd. Vraagt nog een keer, wie zoekt u? Jezus. Ja, ik denk dat het geluid wat minder was, wat gedimd was. En dan zegt hij, Jezus, als u dan mij zoekt, laat dan deze heen gaan. Mooi, hè? Die anderen mogen weg. Die anderen hoeven die beker niet te drinken. Zie je jezelf niet? Jij mag weggaan, ik doe het wel voor je daartoe. Dat gebeurde toen. Jij hoeft het niet te doen. Ik heb het voor jou gedaan. En de Heer Jezus is niet gearresteerd omdat er zo'n gigantische horde naar hem toe kwam. Met zwaarden en stokken en wapens en knuppels. Nee. Eén woord van hem en ze liggen achterover. 12 legioenen engelen had hij daarbij kunnen roepen. Maar dat is niet eens nodig. Want alleen zijn woord. En als u Openbaring 19 leest hoe hij uit de hemel komt. Hij zal zijn naam noemen. En alles ligt plat. Dat komt nog. Maar toen heeft de Heer Jezus zich vrijwillig overgegeven. Dat blijkt. Hij heeft zijn handen uitgestrekt. Heeft zich laten boeien. Heeft zich laten wegleiden. En toen kwam hij bij Caiaphas. Bij Annas. Nou, dat geklungel bij die hoge priester. Daar zijn allerlei theorieën over. Ik zal u daar niet mee vermoeien. Maar Annas zou zijn afgezet door de Romeinse bezetter. Omdat hij op de een of andere manier niet deugde. Schoonzoon Caiaphas was aan de beurt. Hoe dat kan, laat ik ook maar even los, want het zou altijd een zoon moeten zijn. Een schoonzoon kon in die zin nooit aan de beurt komen. Er zijn hele verhalen over, maar dat laat ik u echt zelf uitzoeken. Als u daarin wilt duiken, doe dat maar een keer. Je wordt er niet vrolijk van. Feit is dat Annas, de oude hogepriester, kennelijk heel veel invloed had. En Caiaphas heeft op hetzelfde moment het Sanhedrin bij elkaar getrommeld, dus die moest ook wat doen. En toen dat zo'n beetje bij elkaar was, toen is de Heer Jezus van Annas naar Caiaphas getransporteerd. Er moest een soort zitting zijn van 2 dagen, 2 achtereenvolgende dagen, en dat is ook niet gelukt. Het is allemaal zo krom als een hoepel geweest daar. Bijna wat de Bijbel zegt in het boek Jesaja, rechtsverkrachting. In plaats van rechtsbetrachting. Ze hebben hem bespuwd. Ze hebben hem geblinddoekt. Ze hebben tegen hem gezegd, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? Alsof hij dat niet kon. Ze hebben met hem gesold. Ze hebben hem daarna bij Caiaphas gebracht. Caiaphas heeft een schetsvertoning opgevoerd. En er is een veroordeling gekomen. Hij is des doods schuldig. Hoe? Omdat hij zei, ik ben de mensenzoon. Hij, de Heer Jezus, noemde zich de mensenzoon. Dat is een titel uit Daniël 7. En die titel die duidt erop dat die man, die mensenzoon is of zou zijn, dat hij ook alle macht zou hebben. Dat hij uit de handen van de oude vandaag alle macht zou krijgen. Dat hij zou gaan heersen. Dat er niemand is groter dan hij. Mensenzoon. En de Heer Jezus, ik ben dat. Die hoge priester zegt, dan moet u God zijn. Nou, dat klopt. Die conclusie was volstrekt legaal. Ja, maar dat kon niet. Dat geloofde hij. Dus scheurde hij zijn kleren. Of dat die hoge priesterlijke kleren waren, weet ook niemand. Als dat zo is, is het een schande. Dan heeft hij dat wat God gegeven heeft kapot gescheurd. Dat had hij al gedaan door een zo'n kromme rechtsgang in te zetten. De Heer Jezus. Hij wordt bespuwd, hij wordt geslagen. En ze hebben hem daar in het gevangen gestopt. Petrus heeft in die tussentijd gezegd dat hij hem niet kende. Gelukkig weende hij, Petrus. Er is nu een kerk op die plek. Petrus Calicantus heet die kerk. Mooie naam. De haan kraait, Petrus heeft geweend. De kerk van het hanengekraai. Allen die daar ooit geweest zijn, hebben die prachtige mozaïekkunst gezien daar. Echt een hele mooie, als je toch een mooie kerk wilt zien, dat is er een. Maar een van die schilderijen die echt opvalt is dat de Heer Jezus daar staat en dat boven hem een vader is, een vaderfiguur die dit doet zo. Alsof hij het niet kan aanzien. Je kunt wel janken als je dat ziet. En denk, ja vader, zo was het. Ze hebben daar met uw zoon gesold, ze hebben met hem, uw geliefde, uw welgevallen gedaan dat ze zelf wilden, maar u kon het feitelijk niet aanzien. Het is voor u vreselijk geweest. Hij stond echt alleen. Daar is een kerker, helemaal onderin, trap je naar beneden en nog dieper. Je komt daar op een plek waarvan men zegt dat dat de plek is waar de Heer Jezus de rest van die uren heeft doorgebracht. In een soort hol waar je dan kunt staan en dat is het dan ook ongeveer. Het is authentiek. De meeste vierkante meters zijn niet precies te duiden, maar die vierkante meters zijn heel precies te duiden. Pilatus. Ik kan het beste zeggen, ik kan niet zoveel meer tijd van u vragen, maar ik kan het beste zeggen. Probeert u het dus in de geschiedenis van Jozef uit het Oude Testament te lezen. Wie verwierpen hem het eerst? De broers. Wie verwierpen hem daarna? De heidenen. Potifar en de hele horde daaromheen. De Heer Jezus. Eerst door de Jood verworpen, daarna door de heiden. Die notabene zegt, ik vind geen schuld in hem. Er moet met hem, ja, toch iets bijzonders aan de hand zijn. Ik wil niet zeggen dat Pilatus bewust hem veroordeelde, maar hij was zo slap dat hij zich liet omkopen, wisselaars. Hij liet zich omkopen om toch een veroordeling uit te spreken. En hij dacht een handigheidje te bedenken door Barabbas naast hem te zetten. Barabbas betekent zoon van de vader. Hoe is het mogelijk? En Barabbas is een rover, heeft in een oproer een moord begaan, zegt de Bijbel. Een oproerkraaier, een moordenaar en een rover. Dat zijn precies de kwalificaties die de Bijbel zegt van de Satan. Hij is in opstand gekomen, oproer. Hij rooft, hij klauwt en hij wil doden. Daar staan ze naast elkaar. En ze hebben geroepen, Barabbas maar. Dat is zo dramatisch. Daarom zitten ze nu nog 2000 jaar zonder. Ik weet niet of ik de schuldvraag moet behandelen. De schuld is weg, maar de Heer Jezus heeft gezegd, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat laat ik ook zo. Ik kan niet zeggen dat de schuld er nog is. Maar ik kan wel zeggen dat de gevolgen van hun keuze er nog steeds zijn. En als je naar dat volk kijkt vandaag, dan denk je, oh, oh, jullie kozen voor Barabbas. En jullie weg is één compleet lijden geworden. Een rover, een oproerige, een opstandige en een moordenaar is jullie leidsman geworden. En daar zit je nu al 2000 jaar mee, vrijwel. De Heere heeft ze vergeven. Er is dus oplossing. Er is vergeving. De gevolgen. Kijk, uw en mijn zonden worden vergeven. Gevolgen van de zonde blijven soms zitten. Als u zich een ziekte drinkt, bijvoorbeeld, en uw lever is aangetast, dan kunt u zeggen dat had niet gemoeten. Dan wil de Heere die zonde vergeven. Maar ik wil niet zeggen dat de lever altijd op hetzelfde moment weer tot herstel gekomen is. De gevolgen van de zonde zijn er. En zo is het met alle zonden. God wil je vergeven. Ik ontmoette een man in Suriname. Ik dacht dat hij bij 8 vrouwen kinderen had. En hij woonde nu samen. Was niet getrouwd met een 9e. Ik kwam nu tot bekering. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk in kerkelijke kringen in Nederland. Nou ja, je moet gaan trouwen. Nou, met wie dan? Ik bedoel, het probleem is niet 1, 2, 3 op te lossen. Maar het gaat maar hierom. Bijna op elke hoek van de straat kwam hij de gevolgen van zijn leven tegen. En dat was voor hem geen plus, dat was voor hem een duidelijke min. Maar ik kwam altijd die kinderen tegen. Ik hoop dat u mij begrijpt. De Heer Jezus heeft gebeden, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Er is een absolute basis voor vergeving. Maar de gevolgen van wat ze toen deden, die voelen ze nog steeds. Ze kunnen er echt doorheen komen. Ze kunnen tot bekering komen. En het is zo fantastisch als je mensen ontmoet uit die Joodse kringen die nu de Heer Jezus kennen. Messias beleidende Joden. De eerste was natuurlijk Paulus of Petrus en Jacobus en Johannes en die 3000 en daarna. Dat ging maar door. Maar nu nog. En die mensen die getuigen zo van de Heer Jezus. En die zien ook de schuld bij dat volk. Niet dat het geen vergeving is voor dat volk. Maar dat ze nog steeds gebukt gaan onder de lasten van toen. Zodra ze die Heer Jezus leren kennen en hem aannemen, is de beker niet meer voor hem. Ik hoop dat dit duidelijk is en dat u hier in Johannes 18 de profetische lijn ziet die we ingezet hebben vanaf hoofdstuk 1 en zo. En dat u opnieuw gaat ontdekken dat er zulke prachtige lijnen liggen ook naar de toekomst. Maar op hetzelfde moment zoveel moois over de Heer Jezus te vinden is, dat u misschien wel een keer door de knieën mag gaan en zeggen, Heer Jezus, ik wil u bedanken. En ik weet niet hoe je dat gewend bent te doen, maar sommigen die gaan omhoog staan met handen, anderen liggen lang uit op de grond in de kerk. Dat bent u ook niet gewend misschien, maar ik zie het wel eens. Ja, u vindt het vreemd. Nou ja. Het maakt niet uit hoe u het doet. Ik vraag u niet hoe u het wilt doen, maar ik vraag u of u het alstublieft wilt doen. Niet hoe, maar of u het wilt doen. Zou u de Heer Jezus willen bedanken? En zou u tegen hem willen zeggen, Heer Jezus, ik kies opnieuw voor u. Misschien al jaren terug gelovig geworden. Maar nu, Heer Jezus, ik kies opnieuw voor u. U bent mijn Heer. U bent aan het kruis voor mij gestorven. U hebt het werk volbracht, Heer Jezus. Ik hou van u. Ik wil graag bidden. En misschien wil je meebidden. Heer Jezus, we willen u bedanken dat u daar in de hof van Gethsemane stond. Maar ook dat u op datzelfde plekje geknield lag. Smekend of die beker aan u voorbij zou kunnen gaan. Heer Jezus, u bent nu in de glorie. En u komt terug op de Olijfberg. En alle elementen van toen zullen er dan zijn. En nu zijn wij hier, in deze dienst. En we knielen voor u, Heer Jezus. Ik wil u erkennen als Heer. Ik wil tegen u zeggen dat u de Zoon des Vaders bent. Niet een rover, het omgekeerde van een rover. Wat u niet geroofd had, gaf u toch terug. Dat staat er van u. Het omgekeerde van een opstandige, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Vader. Ik wil die beker drinken. Als u die mij te drinken geeft, dan doe ik dat. Geen opstand, geen rebellie. En geen moordenaar. U gaf uw leven voor mij, Heer Jezus. Het omgekeerde van een moordenaar. U gaf uw eigen leven om mij voor altijd gelukkig te maken. U bent voor mij de zoon des vaders. Ik kies voor u, Heer Jezus, vanavond, opnieuw. Ik dank u voor wie u bent. Ik dank u voor uw oneindige goedheid. Voor uw glorie, voor uw wezen, voor uw heerlijkheid. En ik wil u zo graag zien, Heer Jezus. Ik wil u zo graag ontmoeten, Heer Jezus. Door uw Heilige Geest wilt u ons leiden. Wilt u ons op uzelf laten kijken. En naar uzelf gericht laten zijn. Ik wil u dat te bidden in uw eigen naam. Zegen zo iedereen die hier is. Laat ons hart vol zijn van u en van uw glorie. Amen.